Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 135. En daarvan de versen 3 en 8. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En ook het achtste vers. Van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Het zijn de versen 3 en 8 van Psalm 135. Wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 1 en we zingen daarna van Psalm 116, het negende vers. O Heer, ik ben uw knecht, o ja, ik ben uw knecht. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat daar is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, en we lezen de versen 12 tot en met 21. Romeinen 5, vanaf vers 12 tot en met 21. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking van het leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 3. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Antwoord: uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven dat wij geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: ja, tenzij dan dat wij door de Geest Gods weder geboren worden. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Wij die uit uw hand zijn voortgekomen, als schepselen die bedoeld waren om u te verheerlijken. Maar hoe is in Adam de mensheid van u afgevallen? Dieper kon het niet. De mens die geschapen was om eeuwig te leven, werd een sterfelijk wezen, gedoemd om te sterven. En dat omwille van de zonde. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En hoe? Een wereld verloren in schuld. En daar zijn we alle getuigen van. En we zijn er allen de oorzaak van. En Heere, maak ons door uw genade tot zondaren die dat belijden. en die uw genade nodig hebben om voor u te kunnen bestaan. En waarvan ons uit geen weg meer was, hebt u een weg willen banen in de Zoon van uw liefde. God die mens wilde worden, die in plaats van Adam die alles verzonderde. De rechtvaardigheid aan het licht bracht. In volkomen gehoorzaamheid aan u. En door de zonde op zich te nemen. Genade op grond van recht heeft verworven. Genade voor de grootste der zondaren. En daarom hoeft niemand van ons te wanhopen aan u. O, wel wanhopen aan onszelf, want wat is er in ons wat u behagen kan, Heere? Geheel niets. Maar dat u nu een welbehagen hebt in uw Zoon, en dat u tegen ons zegt, hoort hem. O, daar komt het op aan. Dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is dat nieuwe leven dat ook hier in deze zondag wedergeboorte wordt genoemd. Dat nieuwe leven dat van boven is, dat uit God is. En ondanks dat dan een stroom van ongerechtigheden de overhand op ons heeft, komen daar stromen van zegen. Als plasregens neer, dat is op de Pinksterdag gebeurd. Mensen die schuldig gesteld werden voor de dood van Christus, gingen vragen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Saulus van Tarse, een vervolger, ging vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat er stromen van levend water uit onze buik zouden vloeden, want dat is het gevolg van die genade. Die van dat levende water gedronken zal hebben, zullen zelf vruchtbaar zijn. Ook voor onze medemens. Heren, schenk ons de hulp van uw geest vanmiddag. In spreken en in luisteren. Ga ons met uw heiligt voor. Wees met ons als uw gemeente. Hier in de kerk bijeen. Gedenk aan uw gemeente thuis met ons verbonden. O, wil ook daar uw onmisbare zegen schenken. Verzoen onze zonden. Geef ons een gezegende en ongestoorde dienst. Tot eer van uw naam en tot heil van uw gemeente. In Jezus' naam. Amen. Daar zijn nog enkele mededelingen voor u volgende week zondag om 9:30 en 14:45. Hoopt voor u voor te gaan dominee Emma Kempeniers. In de morgendienst is de bediening van het heilig avondmaal en 's middags nabetrachting. De collecte bij de uitgang is vandaag bestemd voor de emeritekas en volgende week zondag voor de kas pastoraat en gezondheidszorg. Dinsdag 27 november is de jaarlijkse diaconale gemeenteavond met als onderwerp het werk van de stichting MAF. Dit alles zal de Heere wil en wij leven. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 85 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Wij noemen die Psalm 85, vers 2. Heeft dan uw Heer uw gramschap nimmer end? Vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gemeente, ik breng u in herinnering de prediking van zondag 2, waar wij tenslotte lezen dat we van nature geneigd zijn om God en onze naasten te haten. Dat is natuurlijk nogal een belijdenis. Dit gaat door merg en been heen als je dit leest. Dat dat nou eigen is aan uw en mijn natuur. Allemaal even ver bij God vandaan. Daar is geen onderscheid. Want wij allen hebben gezondigd, zegt de schrift. En derven dat is, wij missen de heerlijkheid van God. Wij leven van nature in een vergelegen land. Zoals Jezus daarover spreekt in de gelijkenis van de verloren zoon. Om alles wat God ons heeft gegeven te verkwanselen. Dat dat nou eigen is aan onze natuur. En dan te bedenken dat we het zo goed hadden bij vader thuis. Wij waren immers juwelen voor God. De Heer als de opperste wijsheid beschrijft ons dat in Spreuken 8. De Heer was ons zo op ons gesteld dat wij zijn vermaking waren. Zijn vermaking, staat er, was met zijn mensenkinderen. En hij had ons zo lief dat hij heel zijn schepping ons in de handen gaf. God vertrouwde heel zijn schepping aan ons toe om haar met de grootste voorzichtigheid en liefde te beheren. Rentmeester over zijn schepping. En beheren is heel wat anders dan beheersen. En dat is nou precies ook aan de hand, nietwaar? Roofbouw plegen op mens en dier, flora en fauna. Wanbeheer ter land, ter zee en in de lucht. Nou, zo heeft God het in ieder geval niet bedoeld. In Genesis 1, vers 26 en 27 lezen wij: en God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, over het gevogelte van de hemel, over het vee, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Allereerst dus, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat horen we nou terug in het antwoord van vraag 6 van de Heidelberger Catechismus. Want als het dan allemaal zo goed was, en het was goed, dat heeft God na iedere scheppingsdag gezegd, en God zag dat het goed was, en nadat hij de mens, u en mij dus, geschapen heeft in de personen van Adam en Menina, zegt de Heere zelfs dat het zeer goed was. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Nou, als het dan allemaal zo goed was, en dat was het, dan komt toch de vraag naar boven, maar hoe is het dan allemaal zo fout gegaan? Want dat de mens boos en verkeerd is, daar is geen twijfel over. Zelfs de meest optimistische mens zal nog beamen dat er hier van binnen van alles huist aan boosheid en verkeerdheid. En mocht u daar nog aan twijfelen, dan herinner ik u aan de woorden van Jezus. Die zegt: uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelerijen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lastering. Deze dingen zijn het die mens verontreinigen. Nou, dat maakt dus uw en mijn en jouw verdorven natuur uit. Maar hoe kan dat dan toch? Of zoals zondag 3 nou vraagt, heeft God de mens dan zo boos en verkeerd geschapen? Met andere woorden, heeft God die zondige mens in deze wereld gebracht? Is dan God verantwoordelijk voor al dat kwaad dat er plaatsvindt in deze wereld? Een vraag die zo herkenbaar is, zeker ook vanuit onze tijd. Eigenlijk is het ten diepste de vraag van ieder mens zonder God. Niet wij, Maar God is verantwoordelijk voor al deze ellende in deze door en door slechte wereld. Hoe vaak hoor je het niet, en u zult het beamen, als er dan al een God is, waarom heeft hij dan die wereld zo geschapen zoals die nu is? En met zo'n God wil men dan niks te maken hebben. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, hoe anders antwoorden de opstellers van de Heidelberger Catechismus vanuit de grond van hun hart. Hè? Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Hoe kun je denken? Ze voelen het aan, het is godslasterlijk om zoiets maar te denken. In Psalm 5 lezen we, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. Heeft God dan de mens zo boos en verkeerd geschapen? Nee, nee. Want onze God is een goeddoend God. En dat beleiden onze opstellers van harte. Want vergis je niet, de Heidelberger Catechismus is een geloofsgetuigenis. Het is een belijdenisgeschrift. Geloofsbelijdenis. De Heidelberger gaat in het antwoord op deze in feite godslastelijke vraag op God verheerlijkende wijze spreken. Want dan moet je dat antwoord eens lezen. En laat het doordringen tot in de vezels van je bestaan. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord, nee hij. En dan gaat hij ons voor ogen schilderen hoe die Adam en Eva heeft geschapen. Adam en Manina, maar God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. En dan met een doel, hè? Een doelaangevende zin komt er nu. Opdat hij God, zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Nou, daar heb je nou het schepsel zoals God het bedoeld heeft. Heerlijk om dit te lezen. Heerlijk om dit te horen. Zo is God nou. Zo zijn wij nou uit zijn hand voortgekomen. Wat een schitterend getuigenis. In dit zogenaamde stuk ter ellende. Je zou haast zeggen, dit hoort er niet in thuis. Nee, maar zo leren wij onze ellende juist grondig kennen. Als je ziet hoe God ons uit zijn hand heeft voortgebracht. En wat de bedoeling daarvan is geweest. Nou, deze opstellers, die twee jonge mannen, die hebben daar door Gods genade oog voor gekregen, dat de bedoeling van hun leven zo zou zijn. Zoals zij Adam en Manille heeft geschapen. En in die nood is God in hun leven gekomen. En dan ga je ook begrijpen dat een kind van God geen kwaad woord meer van de Heere kan horen. Laat staan dat hij één kwaad woord over de Heere kan spreken. Oh nee, dan zie je dat ook wanneer hij over die diepe val van de mens spreekt, toch die goedheid Gods in ieder geval centraal stellen. Denk erom, zo is God. En dat wij zo geworden zijn, dat hebben we aan onszelf te danken. Dat is onze schuld. Je ontdekt nergens de diepte van een ravijn zo erg dan wanneer je staat op de hoogste rots. En dat is in dit geval voor deze opstellers geweest, gelovige opstellers, de rotssteen Christus. En vandaar hebben ze mogen zien, in de diepte van de val, hoe God nu de mens goed en uit zijn beeld heeft geschapen, opdat we hem zouden kennen in ware gerechtigheid en heiligheid. En wie wij geworden zijn. Maar hoe God nu dat beeld volmaakt heeft hersteld in die tweede Adam, de Heere Jezus Christus. En dat God nu door zijn genade die Christus laat preken opdat wij te midden van onze ellende tot hem de toevlucht zouden nemen. Opdat wij ervaren zouden door het geloof wie God in Christus Jezus is voor de grootste der zondaren. Nou, hoe kun je van hem zwijgen als God je dit geleerd heeft door zijn genade? Dan ga je hier in dit leven inderdaad weer leren in beginsel om hem zoals God ons geschapen heeft te loven en te prijzen. Ik zou ieder kind van God willen vragen in Rijnsaterwoude. Zou u nou iets kwaads over de Heer Jezus durven zeggen? Ik ga het nog anders vragen. Zou u iets kwaads over hem kunnen zeggen? Ik zou het nog anders vragen. Zou u iets kwaads over hem willen zeggen? Ik kan alleen maar zeggen, loof de Heer. Want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed. Want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Als je zelf iets mag kennen van die vergevende genade van God in Christus Jezus. En dat mochten deze mannen. Vandaar dat ze zo heerlijk over hun God kunnen spreken. Als we nou zelf iets van die vrijspraak mogen kennen. Hoe zouden wij dan God kunnen beschuldigen? Vandaar dat ze hier ook zo ferm zeggen, hè, die vraag. Heeft God die mensen al zo verkeerd en boos geschapen? Nee! Hij, hoe kom je erbij? Het is ook opvallend, want u zou zeggen, ja, kun je daar zo wel over spreken? Ja, dan moet je maar naar de verwijsteksten kijken die onder andere hier genoemd worden. Door de opstellers. Efeze 4 vers 24. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Colossense 3 vers 10. En aangedaan hebbende de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. En dat alles vanwege die beminnelijke en volmaakte zaligmaker. In wie het beeld van God als een parel schittert, niet waar? Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En vanaf welke kant je de Heer Jezus ook maar bekijkt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dat treft nou ieder kind van God dat zien mag op de Heer Jezus. En dan moet ik geloof dat ik het vanmorgen al zei, dan raak je nooit over hem uitgepraat. Je raakt ook nooit op hem uitgekeken. Je raakt ook nooit over hem uitgepreekt. Want in Christus, die ook wel de tweede Adam wordt genoemd, zien wij de mens zoals God hem heeft bedoeld. Die mens zoals je hem hier nou ziet, zoals die hier geschilderd wordt, zo was de eerste Adam, die is gevallen. En dan zien we in de tweede Adam deze mens terug. En door het geloof in hem. En dat kinderlijke vertrouwen in hem. En door het zien op hem. En door het horen naar hem. Mag dat nu voor mij ook gelden. Voor ieder kind van de Heer. Want door het geloof. Ben ik rechtvaardig voor God? Hè? Dat is ook een vraag uit Heidelberger. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Door het geloof. En niet anders. En daar komt toch als het goed is in het leven van een kind van de Heer. Het moment dat hij de hand liet leggen op dat volmaakte offer van Christus. Ik moet denken aan McShane. Hè? Die ook aan zichzelf was ontdekt. Wie die was. En dan zegt, nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En je zou zeggen, daar moet de hele wereld voor warm lopen, zalig worden op kosten van de Heer Jezus Christus. Er niks voor te hoeven doen, niks voor te hoeven laten. Ik hoef niet eens een beter mens te worden. Niet eerst dit of eerst dat. Nee, God komt tot ons in de situatie waarin wij ons door eigen schuld hebben gebracht. Hoe treffend wordt dat beschreven als het gaat over hoe die zijn volk Israël heeft opgenomen. Toen ik u voorbij ging, zag ik u. Dan lag ze op de vlakken van het veld, vertreden in haar geboortebloed. Niemand had medelijden met haar. Was zelfs nog niet met zout gevreven, dus ze was niet eens schoongemaakt na de bevalling. Ze lag daar in de woestijn, bij wijze van spreken, klaar om te sterven, om dood te gaan. En toen ik u voorbij ging en niemand medelijden met u had, toen zag ik u. Zo werkt het in het leven der genade. Het gaat werkelijk geheel en alleen van hem uit. En die ogen worden nu gericht op u, op jou en op mij. Omdat wij door hem gezien en door hem opgenomen zouden worden. Ik moet denken, u kent de geschiedenis allemaal, een stokbewaarder. Een heiden. Die daarvoor moest zorgen dat Paulus en Silas in die gevangenis blijven. Ze hebben een hele bijzondere behandeling gehad. Ze kunnen niet ontsnappen, onmogelijk. De diepste kerker zijn ze opgesloten. In een stok. Of blok. En dan komt de aardbeving en dan gaan alle deuren van de gevangenis open. En dan kunnen alle de gevangenen ontvluchten. En die man die denkt dat ook, hè, die wordt wakker en die denkt, oh, er is het hele spul gevlucht. Maar dat betekent dus een dood. Dus hij dacht, weet je wat, voordat ik ook nog gemarteld word en allerlei dingen moet ondergaan, ik ga er zelf een eind aan maken. En hij staat op het punt om in zijn eigen zwaard te vallen. En dan roept daar Paulus. En dat is de stem van Christus. Door hem spreekt Christus. Doe jezelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. En dan roept die man uit, ja, maar wat moet ik doen? Om zalig te worden. Om verlost te worden. Om uit deze situatie te raken. En dan dat heerlijke antwoord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Nou, misschien zit er hier ook wel iemand die zegt, Heer, hoe moet het toch verder? En dan mag dit het antwoord zijn. Te midden van deze nood en dood waarin wij onszelf gebracht hebben. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Die man die deed het. Door Gods genade. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Dan neemt hij die apostelen op in zijn huis en dan gaat hij helemaal verzorgen. En dan wordt diezelfde nacht nog wordt zijn hele gezin gedoopt. Tot vergeving van zonde. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is nou een overvloeiende fontein van genade. En dan moet je eens kijken om wat voor mensen het dan gaat. En waarom vertel ik deze geschiedenis nou? Opdat we goede gedachten van God zouden krijgen. Dat we werkelijk zullen geloven wat we zingen. Kijk, wij zingen, zo gij in het recht zou treden, om Heer en gade slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar dan moeten we geen punt zetten. Want die dichter zingt door. Maar bij u. Kijk, dat is het. Maar bij u. Het komt bij hem vandaan. Is vergeving. Ja, voor die of die. Altijd bij u geweest. Die wordt geheer met beving recht kinderlijk gevreesd. En dan gaat het niet alleen maar om zichzelf. En dan zie je nou eigenlijk weer parallel met wat we vanmorgen bespraken. Het Trek mij en wij zullen u nalopen. In diezelfde Psalm 130 die we nu citeren. Zingt de dichter door. Hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Hij zal verlossing tonen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël. Dus geheel Israël betrekt hij daarin. Gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden. En dan dat persoonlijke element. Zo doe hij ook aan mij. Nou, dan zou je zeggen, oké, nou is heel de gemeente van Rijnsaterwoude overtuigd. En we nemen dat woord aan voor wat het waarlijk is, namelijk het woord van God. En misschien ontdek je nu al vijandschap tegen zo'n prediking. Hij zegt, ja, maar het gaat zomaar niet. Hè. Ten diepste er niet voor willen buigen. Nou, dat was nou precies wat Jezus overkwam. Wat is die toch bewogen geweest met de schaar? Op een gegeven moment heeft hij het uitgeroepen in Jeruzalem bij het badwater van Siloam. Die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens. Om niet. U weet wat er met hem gebeurd is, hè? Ze mochten allemaal tot hem komen. Zo heeft hij het ook gezegd. Wie ook maar tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En in plaats van tot hem te komen, lezen we dat ze schreeuwen. Weg met hem. Weg met hem. Kruist hem. Kruist hem. Nou, zo reageert nu u en mijn hart van nature op Jezus. En dat herinnert ons eraan wat we verspeeld zijn, wat we kwijt zijn geraakt. Wij zijn het beeld van God kwijtgeraakt en nou zien wij in Jezus, zien we het beeld van God. Die gekomen is om in zijn liefde zondaren zalig te maken, dan zien we daar het beeld van God in. En dat wekt alleen maar vijandschap en haat op. Bij de natuurlijke mens. Er staat hier in deze zondag in het antwoord dat wij naar het evenbeeld van God geschapen zijn in Adam. Dat betekent dus dat Adam op God lijkt. De mens mag een kind van God zijn. Er is geen enkel schepsel mee te vergelijken op aarde. Nou, als er nou één ding gelogend wordt in deze wereld, dan is dit. Dat we het evenbeeld van God zijn. Want wij zijn dieren. Dat is de evolutietheorie. Dieren. En hier staat dat we het evenbeeld van God zijn. Dan moet je nagaan wat de zonde teweeg brengt. Hè? Dat waar God nu zo trots op was. Dat hij zo'n mooie mens had geschapen. Dat we nu zover zijn. Dat wij dieren zijn geworden. Sinds de leer van Darwin. Over de evolutie. Op geld heeft gedaan. Oh, en dan, zoals dat hier dan geschetst wordt, hè, wat God nou begeerde, dat er was tussen hem en die mens, om nou vanuit een zuiver hart God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf, want dat is ware kennis en dat is ware gerechtigheid en heiligheid, om God, mijn schepper, recht te leren kennen. Nou, dus zo was het toch. Adam kende die stem van God. Hè? Ze wandelden samen met God. Hij kende de wil van God. Hij kende de liefde van God. Hij kende de trouw van God. Hij kende de zorg van God. En dat allemaal bedoeld om die gemeenschap met God te oefenen. Daar heeft God zich nou in verlustigd, hè, zo hoorden we. Hij had een lust in de mensenkinderen, een vermaak zelfs. God heeft zich vermaakt in de omgang met ons mens. Met ons mensen. En dan met de bedoeling om eeuwig te leven en hem eeuwig te loven en te prijzen, staat hier. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u beminnen, achter zal mijn stem u prijzen voor al de gunst bewijzen, voor al de wonderen van uw macht. Tja, en dan komt natuurlijk de vraag, hoe komt dat nou dat het zo mis is gegaan? Hoe komt dat nou, als je nou zo uit Gods hand bent voortgekomen? Nou, dat is de volgende vraag. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Als het nou zo geweest is, waar komt het dan vandaan? En dan is het antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo verdorven is geworden, dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Nou, u merkt in ieder geval al dat de val van Adam en Eva in dit antwoord onze val is. Ze worden hier niet voor niets onze voorouders genoemd. Hè? Ze hebben daar in het paradijs gestaan als onze vertegenwoordigers. Ze vertegenwoordigden de hele mensheid. En dan wordt hier als bewijstekst Romeinen 5 genoemd. En daar laat Paulus heel duidelijk horen dat Adam voor heel zijn geslacht een allesbeslissende plaats in heeft genomen. En dan verbindt hij dat onmiddellijk met Christus, de tweede Adam. Zoals Christus die vertegenwoordigende plaats heeft ingenomen aan het kruis op Golgotha. Adam verloor het paradijs. En wij met hem. Zijn zonde wordt ons toegerekend, omdat hij daar stond als de vertegenwoordiger van de mensheid. Vroeger als kind dacht ik wel eens, ja, ik heb toch niet gezondigd in een paradijs, waarom moet dat aan mij toegerekend worden? Ja. Nou, dit is het verhaal, hè. Adam stond daar namens de gehele mensheid. Zo heeft God het behaagd. Die hele mensheid wordt ons in Adam getoond. Hoe? Nou, dat hebben we net gehoord. Naar het beeld van God in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, om hem recht te leren kennen, enzovoort, enzovoort. Ten slotte eeuwig leven. Zo. En dan door die val is dat allemaal fout gegaan. En dan wordt in Romeinen 5, dat heb u wel gemerkt, onmiddellijk de verbinding gelegd met Christus. Zoals Adam de mensheid presenteerde in de val, zo heeft Christus de mensheid gepresenteerd als plaatsvervangend borg en middelaar. Hij kwam om die gevallen mens weer op te richten. Het paradijs dat gesloten was voor u en mij, hè, vanwege die cherubim, dat er staan met uitgetrokken zwaarden, omdat we ons niet zouden bezondigen en zouden grijpen ten onrechte naar de boom des levens. Is hij gestorven om onze zonde. Dat hoeveel te meer in Christus krijgt bij Paulus alle nadruk. En die val is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Maar God verbindt in de Romeinenbrief die val van Adam met Christus. En dan met die woorden hoeveel te meer. Ik zal een paar versen noemen. Doch niet gelijk de misdaad, dat is de misdaad van Adam, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest. Over velen. En dan in vers 17. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave van de rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. En dan in vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus dat is het antwoord van God op die vreselijke val van u en mij in het paradijs. En waar ik nou begin te geloven, dat ik met Adam dat beeld van God verloren ben. En ik mij verdoemelijk voor God weet. O, wat is dan deze Christus voor u en mij noodzakelijk geworden, nietwaar? Onmisbaar nodig tot zaligheid. Het zal nooit, maar dan ook nooit meer bij mij vandaan kunnen. En vandaar dat God zo massief, mag ik, ja, eigenlijk dat kruis ons voor de ogen plaatst. En dat hoog opricht. En dan zijn eigen zoon daaraan hangt. En dan zegt, en nu kijk je naar mijn lam. Want hij heeft de zonde van de wereld weggenomen. Wij hoeven niet naar een verboden vrucht te grijpen. Wij mogen zien op Jezus. Daar heeft God hem voor gegeven. Opdat we ons zalig zouden kijken. Een andere weg tot u en jou en mijn behoud is er niet. Zie op mij en word behouden, o al gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En wat is dat nodig? Want onze natuur is zo verdorven geworden, zodat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Nou, dat is natuurlijk ook al een ergernisverwekkende belijdenis. Als daar zo'n lief klein kindje uit de moederschoot komt, en dan te belijden dat dat kind verdorven is. Daar is niemand die goed doet nog niet tot één toe. Geen gerechtigheid meer voor God. De gedachten van de mens zijn alleen maar boos. Geen heiligheid meer voor God. Geen kennis meer. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dan worden we vergeleken met een beest. We zijn geen beest. We worden vergeleken met een beest. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Onze hele natuur is verdorven. En dat zeggen deze opstellers van zichzelf, hè? Dat is nou kennis. Zaligmakende kennis. Want ze belijden dat in geloof. Belijden van zonde is een geloofsbelijdenis. Want zonder geloof is dan mogelijk God te behagen. In de Heidelberger klinkt steeds maar weer die bekende driedeling door. Als mens ben ik in mezelf ellendig. Dat is nooit een station wat u passeert. Hè? Paulus die roept het ook uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ik dank God door Christus Jezus. Dat zegt die ene en zelfde Paulus. Dus daar zie je, ik ben in mezelf ellendig. Ook als ik verlost ben. En die verlossing hebben we ook steeds weer nodig. We hebben altijd maar weer de kracht van het bloed van Christus nodig tot vergeving van zonde. De zondaar die mag naar de bloedfontein vluchten die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ik denk dat u ook iedere dag bidt. Vergeef ons onze zonde. Zoals Christus zijn kerk heeft leren bidden. en verlos ons van de boos. Want, oh, dat is het, zo eindigt dan Christus hè, dat gebed. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan massief vanuit die verlossing gesproken. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Ik ben geroepen tot dankbaarheid. Dat is ook zo, hè. Die drie stukken zijn levenslang. Levenslang. Het is een steeds maar doorgaand werk. Als we hier over de verdorven natuur spreken van ons mensen, dan laten ze zo heel duidelijk horen dat zij alleen uit genade zalig zijn geworden. Door het geloven, dat is niet uit u. Het is Gods gave. Dan kun je alleen maar roemen in vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Wij noemden het woord erfzonde. Daar begint het al mee, hè? Als je ter wereld komt, dat je dan in zonde ontvangen en geboren bent, aan allerhande ellendigheid, je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dan is er dus geen enkele hoop op eeuwig leven en op vergeving van zonde, als je op zo'n hulpeloos schepseltje ziet. Maar dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt, dan heeft het God behaagd om ons geboren te doen worden uit christelijke ouders. En wie zijn wij dat ons is overkomen? En dan brengen onze ouders ons naar de bloedfontein. Naar het doopvont. Zoals de ouders hun kindjes bij Jezus brachten. Opdat hij de hand op hen zou leggen. Nou, zo kwamen onze ouders nou met ons naar die bloedfontein. Kijk, en als God dan zou handelen naar onze zonde, want dan belijden wij, dat weet u als ouders, terwijl je met je kindje daar staat, dat wij aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Die belijdenis doet u voordat u met dat kind naar de doopvont gaat. Zo is het toch? En dan gaat u met dat kind, of zo moeten we spreken als het onszelf betreft, dan zijn we door onze ouders bij dat doopvont gebracht. En heeft hij u toen afgewezen? Heeft hij gezegd nee? Tegendeel. U mag komen. En het bloed van Christus is aan onze voorhoofden bevestigd. Dan wordt dus niet alleen beloofd dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar het wordt ook nog eens zichtbaar gemaakt. Opdat wij de belofte Gods des te vaster zouden geloven. Daar is het voor bedoeld geweest. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder ontvangen. Dat zegt David, hè, in Psalm 51. Kijk, dan heeft hij er oog voor gekregen. En dan gaan we er nog wat dieper op in. Want dan vragen deze mensen, maar is die verdorvenheid nou zo erg dat wij geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Kijk, daar komt het weer terug, hè. Is dat nou echt zo? Ja, tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden. U merkt wel dat de catechismus, als het gaat over u en mijn verdorvenheid, over hun eigen verdorvenheid, want laat ik dat zeggen, ze spreken hier vanuit hun eigen geloofservaring. Zijn we nou echt zo bedorven? Ja, dat zijn we. Ja, wij, hè, zeggen ze dan. Hebben ze het over zichzelf. Ja, wij. Oorspronkelijk was die Heidelberger Catechismus in het Latijn geschreven. Dat was de taal van de theologie in die tijd. En als je nou de Latijnse tekst leest, dan staat er hier een woord. Ik zou haast zeggen, daar hoor je nog meer in hoe verdorven we niks zijn. Weet je welk woord hier staat voor verdorven? Corrupt. Zijn we dan zo corrupt? Dat we helemaal onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij! Begrijpt u nou dat daar genade voor nodig is om dat te belijden? Anders dan komt alles in verzet. Alles in verzet. Zo corrupt zijn wij. Het gaat hier natuurlijk over het geestelijk goed, hè? Onbekwaam tot enig geestelijk goed. Dat bedoelt niet te zeggen dat wij onbekwaam zijn tot goede dingen te doen. Want dan zouden wij een totaal onleefbare wereld hebben. Ja, u merkt wel dat de overheid probeert er van alles aan te doen. Om alles in goede banen te leiden. Daar is wat wetgeving voor nodig. Dat is onvoorstelbaar. Want een wet en regelgeving er is om ons in goede banen te leiden. Op alle terreinen. Anders zou het leven onmogelijk zijn. Dus gelukkig. Dat er nog gewoon goed gedaan wordt. Om nou maar één ding te noemen. We hebben dat vanmorgen al min of meer aan de hand van het Hooglied met elkaar verhandeld. Wat een groot goed het is. Daar hebt u dat woord goed ook. Wat een groot goed het is dat God een van de paradijsrozen heeft laten bloeien. Na de val van de mens. En dat is de liefde. De natuurlijke liefde. En dat een mens een ander lief kan hebben. En wel zo dat je een heel leven lang in trouw aan elkaar verbonden bent. En dan daaruit voortspruitend de liefde van de ouders tot de kinderen. En de kinderen tot de ouders. En als dat goed is, gaat dat een leven lang mee. Ik heb natuurlijk geen ouders meer. Maar in herinnering leven ze voort en komen ze bijna dagelijks nog terug in je gedachten. Dan om het een, dan om het ander. Vanwege die liefde. Die er was tussen vader en moeder. Tussen vader, moeder en kinderen. Je mag gerust weten, soms droom ik over mijn ouders. Dan is over mijn vader en dan is over mijn moeder. En als ik ze dan zo in mijn dromen gezien heb, echt zoals ze waren. Ja. Dan dank ik God 's morgens. Dan zeg ik, Heer, wat heerlijk dat ik mijn ouders even heb mogen zien en heb mogen horen praten. Heerlijk is dat. Want dan, ja, goed, dan is het weer over. Maar het is toch wel werkelijkheid geweest. In die droom was het volkomen reëel, werkelijk. Nou, u begrijpt wel, dat is iets van liefde. Dat wordt dus zelf door de dood niet weggenomen. Die liefde tot ouders, ook al zijn ze er niet meer, blijft. En die liefde tot de kinderen. En de liefde van kinderen tot de ouders. Maar het geestelijk goed is de mens vreemd. Omdat we verkocht zijn, zegt het woord, onder de zonde. En dan komt er nog maar bij. Geneigd tot alle kwaad. Ja, wat is dat nou? Nou, je moet het maar zo zien dat wij, ons leven staat op een weg die naar beneden voert. Dus de neiging om ten onder te gaan is voortdurend aanwezig. En dat komt omdat de diepste gevoelens van u en mij daardoor beheerst worden. De zonde zit in mijn diepste innerlijk. Ik ben corrupt. En dat dat nog enigszins ingekaderd wordt in ons leven, dat hebben we te danken aan God. Wij noemen dat Gods weerhoudende genade. Dan heeft mij dat tegengehouden. Hoe komt het dat een ander zich helemaal in de zonde laat gaan? Nou ja, ik hoef u geen voorbeelden te noemen. Er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen aan de hand in deze wereld. We hebben de Tweede Wereldoorlog gezien. Dat, laten we zeggen, vaders en moeders die thuis gewoon net als u en ik in een huisgezin waren, lief waren voor hun kindertjes, de hond nog geen grote mond durfde geven, bij wijze van spreken. Maar dan 's morgens naar het concentratiekamp gingen en daar als kambeulend fungeerden. Gewone vaders en moeders die gezellig thuis met elkaar om de tafel zaten en spelletjes speelden, net als wij dat deden vroeger. Die bleken dan absoluut geen enkel mededogen te hebben en hun medeschepselen martelden en doodtrapten en schopten en weet ik wat, geneigd tot alle kwaad. En dan moet je maar niet denken, oh, maar dat zou ik nooit gedaan hebben. Dan zou ik zeggen, u kent uzelf niet. Dat bevestigt alleen maar het antwoord. Dat ik alleen door het geloof zal belijden dat ik geneigd ben tot alle kwaad en onbekwaam tot enig geestelijk goed. En weet je wat nou de ellende is? U herkent dat wel. In de wereld van de psychologie, dus van de zogenaamde zielskunde, van de psychiaters en de psychologen die dus, laat maar zeggen, in het diepst van de mens proberen door te dringen, zul je nooit tot deze belijdenis komen dat de mens van nature corrupt is. Want dan krijg je altijd een opvatting af, als iemand dus een misdrijf heeft begaan, de slechte jeugd, de slechte opvoeding, verkeerde dit en verkeerde dat. Kortom, de oorzaak ligt altijd buiten die mens zelf. Maar waar wij staan voor de Bijbelse leer van het mensbeeld dat ons door de schrift wordt gegeven, is dat u en ik van nature niet deugen. En dat als God niet in u en mijn leven komt, we sterven om voor eeuwig verloren te gaan. En dat is een ontzaglijke realiteit. En dan moet je eens kijken wat God al gedaan heeft aan u en mijn leven om dat te voorkomen. Daarom hoort u dit allemaal. Niet om u te verderven, maar om u te behouden. De Zoon des mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Ik heb pas nog in Johannes 12 gelezen. De Zoon des mensen is niet in de wereld gekomen om de wereld te verderven, maar om de wereld te behouden. Daarom wordt dit woord ook vanmiddag weer gepreekt. Slechte jeugd, gescheiden ouders, tekort aan liefde, geborgenheid. De hele moderne psychologie is op dat soort theorieën gebaseerd. U merkt wel, dat raakt de kern niet van de zaak. U weet het, na de Tweede Wereldoorlog was er een soort euforie wereldwijd. Dit zou nooit meer mogen gebeuren. 100 miljoen doden, meer zelfs, ze weten het niet precies, maar laten we het maar op 100 miljoen doden houden. Dat was de erfenis van de Tweede Wereldoorlog en direct begon men te spreken over een volkenbond. Later is dat de Verenigde Naties geworden. Om te voorkomen dat dit ooit nog zou gebeuren. Sinds 1945 zijn er meer dan 100 miljoen mensen omgekomen in oorlogen en burgeroorlogen. Meer. Dus die mensheid heeft niets geleerd. Er is weer gebleken, ook na Wereldoorlog 2, dat de mens corrupt is. En dan toch maar optimistisch blijven. Ook vandaag nog. De kern van de zondige natuur, heb ik hier opgeschreven, is alleen vanuit het geloof te verstaan. Zelfkennis heeft alles te maken met geloofskennis. De belijdenis van zonde is een geloofsbelijdenis. En elke andere belijdenis van zonde heeft voor God geen enkele waarde, want wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Je hebt van die mensen die kunnen zo zwaarwichtig praten. Wat is een mens toch, hé? Wat is een mens toch, hé? Nou ja, ik geef er niks voor. Echt. Ezau zegt, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Saul zegt, ik heb gezondigd. Maar ondertussen moet Samuel nog een goed woordje voor hem doen. En Judas zegt, ik heb verraden onschuldig bloed. En u weet hoe het eindigt. Zondag 3 is niet de meterstand die opgenomen wordt. Maar zondag 3 is een levenslang proces. Die kennis van ellende wordt steeds maar meer verdiept. Opdat de kennis der verlossing ons steeds meer zal verwonderen. En de dankbaarheid ons steeds meer zal vervullen. Die lijn moet je vasthouden. Ja, maar hoe moet dat dan? Nou, zeggen ze hier, dat kan alleen door wedergeboorte. Je moet een volkomen nieuw mens worden. En dat heeft Jezus ook gezegd midden in de nacht tegen Nicodemus. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan gaat het hier in dit antwoord van zondag 3 niet om hoe wij wederom geboren worden. Daar gaan we ook niet verder op in nu. Dat komt na verdere verhandeling van de Heidelberger aan de orde. Maar het gaat erom dat wij nu al weten in zondag 3... dat die nieuwe geboorte absoluut noodzakelijk is. En vandaar dat ze er hier al over spreken. Je ziet het hier al, hè, hoe die opstellers van de Heidelberger catechismus, hè, die hopeloosheid van u en mij bestaan hebben aangegeven, hier in feite al de poort openen. Hij zegt, maar gelukkig. Hè, dat is dat maar bij u is vergeving. Tenzij een mens wederom geboren worden. Nou, dat moeten we vasthouden. Hier beleidt de mens, de gelovige mens, hoe God ons geschapen heeft, hoe wij gevallen zijn, en hoe zij door wedergeboorte, want dat was de escape ook voor deze twee opstellers, de ontsnapping, hoe zij door die zalige nieuwe geboorte uit die situatie door Gods geest gered zijn geworden. Zij zijn inderdaad ontdekt aan hun zonde. En zij zijn inderdaad door het geloof tot de Heer Jezus Christus gekomen. En ze hebben hem leren kennen. En ze zijn, zoals ze dat in zondag 1 zeggen, door die geest van harte bereid gemaakt om voor de Heer Jezus te leven en voor hem te leven van harte willig en bereid maakt. Nou hebben we het stuk ter ellende grondig behandeld, denk ik. Maar u hebt ook wel gemerkt dat achter die corruptie van u en mij steeds maar weer is gewezen op die ene Adam, die volmaakte mens, Jezus Christus, die wij dan inderdaad uitgeworpen hebben, weg met hem, weg met hem. Maar die door Gods genade niet weg te krijgen is uit uw leven. Hij heeft zelfs zijn bloed aan uw voorhoofd vastgemaakt. En hij heeft vanmiddag weer door zijn dienaar tot u gesproken. Ongeacht alles wat er gepasseerd is in u en jou en mijn leven. En omdat die weg is geopend. Die fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Laat ons dan met vrijmoedigheid op grond van dat offer toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. Zingen wij Psalm 123, het eerste vers. Eindigen we met het allervolmaakste gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos, want U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 43, allereerst het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. En dan het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klaar. Gaat dan heen in vrede onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.